Goedenavond allemaal. Welkom bij de commissievergadering van vanavond. Kijk, inmiddels is iedereen er klaar voor. Dan kunnen we deze vergadering gaan beginnen. Alle kijkers thuis, als u er bent, van harte welkom. Leuk dat u kijkt. We hebben 13 kijkers, hoor ik net. Nou, heel fijn dat u allemaal meekijkt. En goedenavond allemaal. Ik hoop dat we een fijne vergadering hebben vanavond. Kunt u allemaal instemmen met de agenda zoals die voor ligt? Er wordt geknikt. Dan stellen we daarbij de agenda vast. Er zijn geen mededelingen aangemeld. En er zijn ook geen aanmeldingen voor het burgerspreekrecht. Dan komen we al bij agenda punt 3. Er zijn vanuit het college geen aanmeldingen voor de informatieplicht. Even een check bij het college, klopt dat? Nee, daar wordt geen gebruik van gemaakt. Dan gaan we naar agenda punt 4. Dit gaat voortvarend, want er zijn ook geen aanmeldingen voor de rondvraag. U bent al helemaal uitgevraagd natuurlijk de afgelopen avonden. Is er iemand die iets voor de rondvraag heeft? Nee. Oké, dan gaan we naar agenda punt 5. Agenda punt 5 gaat over de wijziging gemeenschappelijke regeling intergemeentelijke uitvoeringsorganisatie, de connectie. En het voorgestelde besluit luidt als volgt. In te stemmen met de bijgevoegde brief om geen zienswijze in te dienen op de wijziging van de gemeenschappelijke regeling intergemeentelijke uitvoeringsorganisatie, de connectie. Wethouder Mulder is portefeuillehouder op dit dossier. En dan is de eerste vraag, wie wil het woord voeren in de eerste termijn? En voor deze agendapunten, als u uw hand niet opsteekt, dan ga ik ervan uit dat niemand het woord wil voeren. De heer Harmsen, gaat uw gang.
Dank u wel, voorzitter. De gemeenschappelijke regeling is aangepast. We stemmen in met de bijgevoegde brief om geen zienswijze in te dienen. Ik had nog wel één vraag. In artikel 29, evaluatie, wordt aangegeven dat het bestuur zorg draagt voor een vierjaarlijkse evaluatie van de samenwerking van de connectie. En de vraag was, vindt deze plaats als er gemeenteraadsverkiezingen zijn en wordt die dan met de gemeenteraad gedeeld of niet? Of loopt die cyclus gewoon door?
Ik kijk even rond of er nog andere vragen zijn in de eerste termijn. Nee, dan gaan we naar wethouder Mulder.
Voorzitter, dank voor de vraag. Het klopt dat het artikel is toegevoegd, maar dat loopt niet synchroon aan de raadsverkiezingen. Maar hangt samen met het moment dat de connectie is opgestart. Toen is afgesproken na 4 jaar een heruitmoment te hebben. En toen hebben we ook die governance en et cetera, dat soort wijzigingen ingebracht. En zo loopt die 4-jarige cyclus door. En ik zou willen voorstellen dat u daar in de jaarstukken dan gewoon over wordt geïnformeerd.
Voldoende beantwoord voor u. Kan ik daarmee de eerste termijn afsluiten? Wenste iemand nog het woord in de tweede termijn? Mag ik dan concluderen dat dit als sterstuk naar de raadsvergadering kan? Dat ga ik bij deze doen. Dan ronden we dit agendapunt af. Dan gaan we naar agendapunt 6. Diverse stukken van de PNC-cyclus BVO de Connectie. Het voorgesteld besluit luidt kennis te nemen van jaarstukken 2023, ontwerp eerste bestuursrapportage en ontwerp meerjarenbegroting, meerjarenprogrammabegroting moet ik goed zeggen, 2025-2028 van BVO de Connectie. En 2. In te stemmen met de conceptzienswijze op de ontwerp meerjarenplan. Meerjarenprogrammabegroting 2025-2028. Wie mag ik daarover het woord geven in de eerste termijn? De heer Blauw, gaat uw gang.
Dank u wel, voorzitter. In de voorliggende zienswijze op de begroting is het bedrag van de derving inkomsten niet opgenomen. We vermoeden dat dat niet de bedoeling is en dat daar gewoon een bedrag moet staan en niet hier bedrag invullen. Dus als dat ambtelijk aangepast kan worden, dan is het voor ons een sterstuk.
Mevrouw van Zeters.
Dank u wel, voorzitter. Goed om in deze stukken te lezen dat ze gaan inzetten op het omlaag brengen van de bezwaren van de WOZ. Door voormeldingen eerst voor te leggen aan onze inwoners krijgen we een transparanter proces en begrijpen de inwoners beter dat hun WOZ tot stand is gekomen. Hopelijk dat dit meer begrip van de samenleving oplevert en ons geld scheelt. Dan had ik nog wel, wat vond ik een positief iets uit deze stukken. Daarnaast had ik wel een vraag. Het tegenovergestelde van de ODRA, wat ook een van de gemeenschappelijke regelingen is, heeft de connectie een beperkte weerstandsvermogen. Dit betekent dat bij tegenvallende cijfers wij als gemeente garant staan. Daar staat tegenover dat wij deze periode wel weer geld teruggestort krijgen uit deze regeling. Wat weer omdat we een positief jaar hebben gedraaid. Wat is het als gemeente eigenlijk voordeliger financieel gezien? Was mijn vraag.
Dank u wel. De heer Harmsen.
Dank u wel, voorzitter. Voordat ik begin wou ik eventjes aangeven dat misschien mijn warrige verhaal komt doordat de bijdrage is geschreven door mijn collega Martijn. En Martijn, en dat wou ik eventjes doorgeven, ook misschien wel even leuk, die is vandaag vader geworden. Dus dat wou ik in ieder geval even zo mededelen. En daardoor zijn mijn vragen de vragen van Martijn. Nee, dat de vragen niet, maar de manier waarop ze gesteld worden wellicht. De eerste vraag was inderdaad over het weerstandsvermogen. Dus die was al gesteld. Een vraag over de eigen personele organisatie van de connectie. Pagina 30, MJPB. In 2023 gaf de connectie in haar stukken van de toenmalige PNC-cyclus aan dat vinden en behouden van voldoende personeel een uitdaging is. Hierin geeft de connectie aan dat er nu een recruiter is aangetrokken en dat er een plan gemaakt gaat worden voor het verbinden en boeien van hun huidige personeel. Waarom is dat plan vorig jaar al niet geïnitieerd? Of zelfs nog eerder? Het tekort op de arbeidsmarkt duurt inmiddels al een paar jaar. En dan nog een vraag over cloud computing. Schijnbaar is die al eerder gesteld. Op pagina 8 staat het. Er wordt geschreven dat de verwachting is dat de komende jaren de meeste softwareleveranciers hun informatiesystemen alleen nog maar via de cloud beschikbaar stellen. Het gevolg is dat het aantal van onze eigen services geïnstalleerde applicaties zal afnemen. Vervolgens staat er dat de connectie ook eigen serverruimtes en datacenters als dienst gaat afnemen. Kortom, de connectie zal veel fysieke capaciteit inruilen voor de ruimte op de virtuele cloud. Deze data kan zich bijvoorbeeld bevinden in een buitenlandse datacenter. Zonder data is de connectie niets. Is de connectie bekend waar haar privacygevoelige data van onze inwoners en medewerkers zich fysiek bevindt? En is de connectie zich bewust van de strategische kwetsbaarheid van het stallen van privacygevoelige data op een datacenter wellicht ver buiten onze landsgrenzen? Zijn er bijvoorbeeld afspraken met de feitelijke beheerders van die datacenters achter de cloud met betrekking tot informatiecalamiteiten? Dank u wel.
U heeft het duidelijk verwoord hoor. De warrigheid was te overzien. Dank u wel. Wie wilde er nog het woord in de eerste termijn? Dan ga ik graag over naar wethouder Mulder voor het beantwoorden van de vraag.
Allereerst de vraag van de VVD of eigenlijk de opmerking, de zienswijze is niet helemaal kloppend. Dat klopt inderdaad, op het punt dat u aangeeft moet er nog een ambtelijke wijziging op komen. Dank daarvoor. Er moet nog een andere ambtelijke wijziging worden doorgevoerd. Want hierin roepen wij de connectie nog op, hè, namens u in de zienswijze dat de connectie voor 4,18% moet rekening houden met een loon- en prijsontwikkeling. Maar de connectie heeft in de meerjarenbegroting nu al rekening gehouden met een lager percentage. En dat geeft ons meer financiële ruimte dan dat wij in eerste plaats om hadden gevraagd. Dat is een plus voor de connectie. Maar moet hier nog even in worden aangepast. Dus u krijgt een ambtelijk aangepaste dienstwijze zo snel als mogelijk. Het positieve punt van GroenLinks zou ik ook nog even bij stil willen staan. Hè? Dus de bezwaren op de OZB-aanslagen, de berekening van de WOZ-waarde. Nou, daar gaan we dus inderdaad werken met die voormeldingen. Maar ik zou ook nu willen melden, en ik zal het exacte aantal aan u mededelen, dat we nu al zien dat het aantal bezwaren heel erg is afgenomen ten opzichte van vorig jaar. En vorig jaar hadden we echt heel veel bezwaren, omdat de WOZ-waarde enorm was gestegen. Maar ook omdat er veel bedrijfjes zijn, no cure, no pay kantoren, die voor jou bezwaar maken en daar geld aan verdienen. En dat is wettelijk nu ingeperkt, dat je daar nog geld aan kan verdienen. En dat zien we ook terug in het aantal bezwaren dat wordt gemaakt. Dat is denk ik positief. En dan stelt u een hele interessante vraag over het weerstandsvermogen. Ja. Ja, daar kun je op twee manieren naar kijken. Hè? Wil je dat een organisatie voor eigen rekening en risico een exploitatie draait? Hè? Dus dat je zegt, nou, je hebt een weerstandsvermogen en daar moet je zelf de keuzes in maken op het moment dat je in de rode cijfers terechtkomt. En dat is een keuze die veel wordt gemaakt door gemeenten en gemeenteraden. Je stelt, nee, het budgetrecht is uiteindelijk aan de gemeenteraad. Dus wij zien eigenlijk die verbonden partij als een verlengde afdeling van onze eigen organisatie. En we willen jaarlijks zien wat gebeurt er en ook bij kunnen stellen. Dus we willen niet dat er gemeenschapsgeld vanuit Renkum bij een verbonden partij op de rekening staat. Maar we vinden dat dat gewoon bij ons hoort. En die keuze heeft u gemaakt, maar u kunt er ook anders met elkaar naar kijken. En dan de vraag van de Partij van de
Arbeid. Er is een vervolgvraag, mevrouw Van Zeters.
Ja, mag ik nog een verduidelijking vragen? Is het dan ook zo, als we de weerstandsvermogen bij zo'n organisatie zetten, zoals gemeentelijke regelingen, dat we dan onze eigen weerstandsvermogen naar beneden mogen stellen? Of heeft daar dat geen invloed daarop?
Wethouder Mulder.
Ja, als wij risico's mitigeren door hem ergens anders te beleggen, hè, dus wij zeggen we beleggen risico's bij een andere partij, maar dan moet je er dus ook iets tegenover stellen en zeggen u mag weerstandsvermogen opbouwen, dan kun je in je eigen risicoprofiel daarin afschalen. Maar het moet ook gezegd zijn, wij beheersen of onze risico's voor 100% die in één jaar kunnen voorkomen. Maar als er een structureel risico's zich zou voor gaan doen, dan zou zowel de verbonden partij als de gemeente die eigenaar daarvan is, alsnog of het tekort moeten bijleggen of keuzes daarop moeten maken. Dus dat geldt met name voor incidentele risico's. Ja. Dan de vraag van de Partij van de Arbeid over het HR-beleid. Waarom is daar niet eerder op ingezet? Dat is een hele terechte vraag. Wij hebben in ook de exercitie die wij moeten doen, en dan zeg ik wij even als bestuur van de connectie, om de kostprijs per product vanuit de connectie zo laag mogelijk te houden, ook aangegeven richting het management van de connectie. Wij willen dat dat personeel niet in loondienst omlaag gaat, want dat verhoogt de kostprijs per product. Hè. Dus we willen dat daar dat we die kosten zo laag mogelijk houden. Daarnaast vinden we, en dat vinden we voor onze eigen organisaties net zo ongelooflijk belangrijk, dat we voor vast werk vaste collega's zijn, omdat dat gewoon goed is voor de organisatie zelf en voor de collega's onderling. Dus daar hebben we richting de connectie sinds vorig jaar op aangestuurd. En daarom krijgt dat nu hier in vorm. Gaan we daar stappen op zetten. En dan de vraag over cloud computing. Die vraag is ook gesteld, herinner ik mij, aan de directeur van de connectie toen zij hier was voor een presentatie. En zowel voor de connectie als voor de gemeente Arnhem, als voor Renkum en Rheden, is er een scan gemaakt als het gaat om hoe gaan we om met privacygevoelige informatie, ook in relatie tot cloud computing. En de mogelijkheid dat dat buiten de Europese grenzen terechtkomt. En daar is dus ook risicoanalyse op gemaakt. Ik kan nu niet zo reproduceren wat die risicoanalyse precies zegt. Maar ik weet wel zeker dat de connectie daar zich heel bewust van is. En dat wij dat als organisaties, als moederorganisaties ook moeten zijn. Als u daar nog meer over wil weten, dan moet dat schriftelijk. Maar dit is wat ik daarvan over kan melden. Dat waren het.
Dank u wel. Wenst iemand het woord voeren in de tweede termijn?
Misschien
Eerst keer. Kort een aanvulling op de cloud computing tegen de PvdA. Ik zie dat er gebruik wordt gemaakt of wordt gebruikt in de toekomst van het Azure Cloud platform van Microsoft. Azure staat in de stukken. En daar kun je heel makkelijk aanvinken dat je alleen service of in Nederland of in Europa wil hebben. Dus misschien kunnen we dat nog even meegeven dat we daar prijs op stellen.
Misschien hebben ze dat al gedaan, ik weet het niet. Dat is de vraag dan. Dat is die scan.
Dan moeten we die vraag nog even technisch stellen. U.
Nou, dat was een kort overleg. Is er iemand die het woord wenst te voeren in de tweede termijn? Dan heb ik in ieder geval de toezegging gehoord dat er een ambtelijke wijziging wordt gedaan in de zienswijze. Op 2 punten, om precies te zijn. En het staat u vrij om nog schriftelijke vragen te stellen. Kan ik voor nu concluderen dat het als sterstuk naar de raad kan? En u kunt het natuurlijk altijd, mocht er aanleiding voor zijn, de ster weer afhalen. Dan gaan we dat doen bij deze. En dan kan ook agenda punt 6 als sterstuk naar de raad. Dan komen we aan bij agenda punt 7. De zienswijze, wijzigingsbesluit, regeling, veiligheids- en gezondheidsregio Gelderland-Midden, de VGGM. En het geadviseerd besluit luidt als volgt. U wordt geadviseerd om geen gebruik te maken van de mogelijkheid tot het indienen van een zienswijze op het ontwerp begrotingsvoorstel van de regeling veiligheids- en gezondheidsregio Gelderland-Midden. Een zienswijze op het concept bijdrageregeling, dan wel het kenbaar maken van wensen en bedenkingen ten aanzien van het instellingsbesluit bestuurscommissies. Mevrouw Schaap is portefeuillehouder op dit onderwerp. Allebei, samen met mevrouw Mulder. En ze worden eventueel ondersteund door mevrouw Broekman. Wie wil er het woord voeren in de eerste termijn? Meneer Harmsen, gaat uw gang.
Dank u wel, voorzitter. Het wordt een PvdA-show vanavond. Willen jullie allemaal voetbal kijken? Is dat het? Nou. Het doel is de wijziging is de democratische legitimatie en kaderstellende en controlerende rol van de gemeenteraden te verstevigen. Daar kunnen we natuurlijk niet anders dan mee eens zijn. Vraag is wel wat wij hier vanuit Renkum precies mee kunnen. Want in het voorstel staat ook, een aanpassing komt alleen tot stand als er sprake is van fouten die zijn gemaakt en die hersteld dienen te worden. Of als er een ruime meerderheid is van alle deelnemende gemeenten dezelfde wijziging ondersteunen binnen de kaders van de wet. Is dit niet het geval, dan zal de zienswijze conform de wet ter kennis worden aangenomen en terzijde worden gelegd. Zo staat het letterlijk in het voorstel. We moeten dus samenwerken en anders zijn we vleugellam. Ik heb al eerder in de raad oproep gedaan om daarover na te denken. Dit is er weer in. Of we kunnen gaan kijken om met raadsrapporteurs te gaan werken. Ik kom er graag op een later moment op terug bij de raad om daar met de hele raad over te spreken. In samenwerking natuurlijk met de Griffie. En een heel klein technisch puntje. In het voorstel met de bijlagen zie ik bijlagen 4 en 5. Het is wel zo genummerd, maar die bijlagen ontbreken. Klopt de opsomming niet of missen we bijlagen? En ook mis ik een was-wordtabel. Die vind ik op zich ook wel handig in dit soort voorstellen.
Dank u wel. Iemand anders het woord in de eerste termijn. Dan gaan we naar mevrouw Mulder of mevrouw Schaap. Ik weet niet wie ik het woord mag geven. Wethouder Mulder.
Ja, voorzitter, op dat eerste punt van de heer Harmsen denk ik dat het goed is als uw raad zich overweegt om met raadsrapporteurs te werken. Zoals ook andere gemeenten dat doen. Om daarin ook heel helder te maken dat er wettelijk verplichte verbonden partijen zijn, zoals de VGGM. Hè. Dat is een verbond waar we niet in kunnen kiezen of we er wel of niet aan mee samenwerken. Want dat is van Rijkswegen opgelegd, hè, om die veiligheids- en gezondheidsregio zo in te richten. En ook waar u meer beleidskeuze en beleidsvrijheid wellicht heeft. Hè. Dus... Nou, de connectie is daar een voorbeeld van. Die is niet wettelijk verplicht, maar echt een keuze geweest van uw raad. En als het gaat om de nummering van de bijlagen, of u alles heeft ontvangen, dat kunnen we niet zo heel snel. Volgens mij zijn dit alle stukken die wij ook als college hebben vastgesteld. gesteld, maar zou het misschien dan alleen ontbreken aan goede nummering. En ik denk dat het, omdat het een volledig nieuw instellingsbesluit is voor de VGGM, er ook geen paswoordtabel is. Maar moeten we even checken. Kijk even.
Ja, oh, sorry. Ik zit inderdaad een stuk te lezen, de bijlage 1. Daar staat wel veel paswoord in, maar je moet wel een beetje zoeken.
Ja, hij staat er wel in, maar ik snap, want ik heb hem hier inderdaad ook gelezen bij een nieuw instrumentarium raad met wijziging WGR en de verwerking in de regeling. Maar daar zit hij wel in. Dus, maar ik snapte u zegt van waar zit hij, maar daar zit hij wel in.
Dus omdat het voor de mensen thuis misschien niet helemaal te volgen was, vat ik het heel even samen. Er was de vraag, zijn er alle stukken er en is er een waswoordtabel? Alle stukken lijken er te zijn en er is ook een waswoordtabel. Dan kunnen we nu weer verder. Meneer Harmsen. Oké. Okay. Is uw vraag dan daarmee voldoende beantwoord?
Ja, maar nogmaals het verzoek voor de volgende keer een wat overzichtelijker waswoordtabel. Dat zou heel fijn zijn. Dat helpt ons. Tenminste, helpt mij. En ik zie wat mensen knikkeren, mijn collega raadsleden. Dus,
Dank u wel. Ik zie inderdaad hevig geknik. Dan, wenst er nog iemand het woord te voeren in de tweede termijn? En zo niet, mag ik dan concluderen dat dit stuk als sterstuk naar de raadsvergadering kan. Uw knikspieren worden goed getraind vanavond. We gaan agenda punt 7 als sterstuk naar de raad meenemen. Dan komen we bij agenda punt 8, de zienswijze op de begroting 2025 van de VGGM. En het voorgesteld besluit luidt concept zienswijze vast te stellen en aan het bestuur van de veiligheid en gezondheidsregio Gelderland-Midden te zenden. En hier moet ik even een extra opmerking bij maken. In de raadsvergadering van 30 mei, dus de afgelopen raadsvergadering, is de motie vreemd aan de agenda zorgen over PFAS unaniem door de gemeenteraad aangenomen. En op basis van het dictum van deze motie is de zienswijze op de begroting van de VGGM aangepast. En u bent daar al over geïnformeerd, maar het leek mij goed dat u dat in deze context ook nog even hoorde. Dat gezegd hebbende, wie wenst het woord in de eerste termijn? De heer Miedema, gaat uw gang.
Ik wil het toch even gezegd hebben, anders is de vergadering helemaal kort, dat wij zeer blij zijn dat het stuk over de PFAS heel mooi en netjes opgenomen is in de zienswijze.
Lijkt mij ook heel belangrijk dat we voor dit soort opmerkingen tijd maken. Wenst er nog iemand het woord in de eerste termijn? Meneer Kuppen.
Ja, dank voorzitter. Eigenlijk hebben wij maar één vraag, want we kunnen wel instemmen met de voorgestelde zienswijze, maar kan de portefeuillehouder enigszins voorspellen wat het effect gaat zijn op deze regionale zienswijze? Wat zijn de gevolgen voor de VGGM? Het gaat niet om hele grote ingrepen, maar gewoon waar moeten we dan aan denken? Wordt er gekaasgraafd of worden er keuzes gemaakt? Dat is eigenlijk een vraag.
De heer Harmsen.
Dank u wel, voorzitter. Ik had ook één vraag. Meer in zijn algemeenheid. Ik zie dat het eerst wordt er 4% gevraagd. En vervolgens wordt er weer 2% ingeleverd. Hoe staat dit in verhouding tot hun taakstelling en efficiëntie?
Dan kijk ik even rond. Zijn er andere mensen die iets willen zeggen in de eerste termijn? Dan gaan we naar de portefeuillehouder. Wethouder Mulder.
Ja, voorzitter, dank. Wij hebben als regio rondom Arnhem allemaal aan onze verbonden partijen gevraagd. Jongens, wij zitten met moeilijke opgaven. Jullie zijn ook onderdeel van ons. En jullie moeten ook ons daarbij helpen. Dus dat zien jullie ook terug. Zit u ook terug bij alle verbonden partijen dat we op dezelfde manier dat vragen. In de tussentijd zijn natuurlijk verbonden partijen daar zelf ook over na aan denken. Van wat betekent dit voor ons en wat kunnen we doen? Dus we zien dat er een aantal verbonden partijen al heel snel met hele concrete voorstellen kwamen. De ODRA is er daar één van. Maar ook de Connectie heeft nu concrete plannen gepresenteerd. Maar bij de VGGM heeft men gezegd, richting de daadwerkelijke begroting willen wij met voorstellen komen. Dus dat gaat nog wel even wat tijd kosten. Omdat het bij de VGGM ook lastiger is, omdat er zoveel wettelijks onder zit. Zij zeggen eigenlijk, nou, van die, wij hebben gevraagd, om, houdt u nou rekening met een lagere loon en prijs? En de VGGM zegt, wij vinden het makkelijker, en als ik dat niet goed zeg, dan gaat de burgemeester mij dat in corrigeren, om onszelf de taakstelling op te leggen, wij gaan voor 2% aan voorstellen doen. Want dan kun je daar ook een inhoudelijke afweging in maken. Wat vind je als regio dan realistisch en ook haalbaar om in te boeken, om uiteindelijk weer ook een bijdrage te leveren in de taakstellingen die je gemeente oplegt. Want zo'n beetje iedere gemeente doet wat wij ook doen in onze perspectiefnota. Hè. Wij zeggen, wij willen daar op besparen op onze verbonden partijen. Maar ja, hoe dat er dan uit komt te zien, kunnen we het beste vragen aan die verbonden partijen zelf. En vervolgens daarin een bestuurlijke keuze maken. Dus het is best een ingewikkelde route die we met elkaar lopen. Omdat het gaat om de zienswijze op de begroting. Dan moet de begroting nog worden vastgesteld in het algemeen bestuur. En dan gaat u dat weer terugzien in de planning- en controlecyclus.
Heer Kuppen.
Ja, mag ik een aanvullende vraag stellen, verduidelijken? Ik hoor wethouder Mulder zeggen dat, dat er dan een voorstel wordt gedaan, hè? Voorstellen om aan die 2% te komen. Stel dat die voorstellen verworpen worden, dan gaan we net zo lang door tot die 2% gehaald wordt, toch? Snap je wat ik bedoel? Of wordt er dan gezegd, nou ja, nee, dit keuren we niet goed, deze bezuiniging. Het is maar 1% geworden, ik noem maar wat.
Wethouder Mulder.
Ja, hoe dat werkt met verbonden partijen is dat uiteindelijk het algemeen bestuur daarover besluit. U wordt gevraagd om een zienswijze. He, u geeft ook in deze zienswijze heel helder aan. Luister, wij zijn voor een grote financiële opgave. We vinden dat we dat gezamenlijk moeten doen. Dat wordt dus ook gezamenlijk zo richting alle verbonden partijen gecommuniceerd. Dus wij verwachten ook dat zij daarop gaan leveren. Ja, en maar het is nog steeds, en juist bij de VGGM is daar bijzondere aandacht voor nodig, belangrijk om ook de wettelijke taken, juist in het veiligheid- en gezondheidsdomein, niet onredelijk te belasten. Dus nou ja, dat is best wel een spanningsveld waar het algemeen bestuur, hè, waar alle burgemeesters van de gemeente een zitting in hebben, uiteindelijk een besluit overnemen.
Mevrouw Schaap?
Nou, misschien de ondersteuning ook van mevrouw Mulder in het algemeen bestuur. Inderdaad is daar ook al in een eerder stadium echt behoorlijk over gediscussieerd. Hè, van wat is wel en niet haalbaar. Maar ook naar aanleiding van de brief van de wethouders Financiën wordt dit wel echt heel serieus opgepakt. Omdat men gewoon weet, het kan niet anders. Maar inderdaad, er zitten wel heel veel wettelijke taken in. Nou ja, en op gezondheid en op veiligheid wil eigenlijk niemand inleveren. Maar we kijken wel naar de ruimte. En het heeft ook de directie van de VGGM toegezegd en wij zullen daar in het AB, in het algemeen bestuur, ook zeker de nadruk op blijven, op blijven letten, maar ook dat het inderdaad gerealiseerd kan worden.
Waren daarmee alle vragen beantwoord? Ik geloof het wel, hè? Kijk ik even rond. Wie wenst het woord in de tweede termijn? Nou, niet allemaal tegelijk, jongens. Mag ik dan concluderen dat ook dit stuk als sterstuk naar de raadsvergadering mag? Ja, dat gaan we doen. Ook agenda punt 8 mag als sterstuk naar de raadsvergadering. Dan komen we bij agenda punt 9. De zienswijze, beleids- en dekkingsplannen VGGM en brandweer. Het geadviseerd besluit luidt als volgt. Gebruik te maken van de mogelijkheid tot het indienen van een zienswijze op het ontwerp beleidsplan 2025-2026... van de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden. Een zienswijze op het conceptbeleidsplan 2025-2026 is bijgevoegd. En 2, in te stemmen met het conceptdekkingsplan van de brandweer 2024. Wie mag ik in het eerste termijn het woord geven? De heer Blauw, gaat uw gang.
Dank u wel, voorzitter. Ook bij deze zienswijze een taalkundige opmerking. Daar staat in de zienswijze letterlijk onze raad stemt in te stemmen. Ja, die zin loopt gewoon niet zo lekker. Dus als die aangepast kan worden, dan is die voor ons ook prima.
Dank u wel. De heer Miedema.
Voorzitter. Een helder stuk. Alleen een bepaalde alinea die blonk uit in vaagheid. En daar zat juist mijn interesse. Dus ik wil er niet, ook later in komt er nog zo'n stuk. En dat gaat over het werk rond de veilige energietransitie. Dat dat heel veel met zich meebrengt in alle fases die de VVGM kent. Maar ik heb geen beeld wat daar dan precies over gaat. Dus ik heb de behoefte om daar iets over te horen. En ik heb iets gelezen over dat onder invloed van de Europese regelgeving vrijwilligers geen piketdienst meer mogen draaien. En dat daarom Ede een 24-uursdienst paraat heeft staan. En mijn vraag is, wat betekent dat voor de bereikbaarheid? Zover.
Dank u wel. De heer Kuppe.
Ja, voorzitter, dank u wel. We hebben in dit kader eigenlijk twee, een wat kleinere vraag en een vraag die wel aansluit op de vorige wellicht. Maar ik probeer het gewoon nog een keer. Ja, niet omdat die vraag antwoord niet goed was, maar hier is hij wat specifieker. De eerste vraag is, kan de portefeuillehouder aangeven hoe het gaat met de vrijwillige brandweer? Is in alle gemeentes loopt dat enorm terug? Moeten we het daarvan hebben uiteindelijk? Dan vind ik zo'n vraag die de heer Miedema stelt in dat kader ook wel interessant. Dus vrijwilliger bepaalde dingen niet mag. En dat sluit ook al aan op de tweede vraag. Kan de portefeuillehouder een klein beetje duiden wat het betekent voor een brandweer? Moeten die ambities bijstellen? Even een heel concreet voorbeeld. Als er een natuurbrand is of tegelijkertijd is er ook een gezondheidsrisico, maken ze dan keuzes? Hoe werkt dat bij de brandweer? Het is meer een vraag die ik interessant vind dan dat het kritisch is op het stuk.
Dank u wel. Andere mensen voor de eerste termijn? Nee? Dan ga ik graag naar mevrouw Schaap.
Ja, dank voor de vragen. Nou, en vooral ook denk ik voor de interesse. Als je kijkt inderdaad de piketdienst waar u het heeft over, meneer Miedema, dan is het inderdaad voor Ede, mocht het daar niet meer, omdat er heel veel inzet gepleegd werd. Dus die hebben inmiddels inderdaad een 24 uur brandweerkorps, een professioneel, zeg maar. Dat klopt, die hebben inmiddels, daar komt ook een nieuwe post bij. Hier wordt ook gewoon nog steeds piketdiensten gedraaid, maar op een andere manier. En dat is vooral dat er op dit moment nadrukkelijk wordt gezegd, we hebben een systeem tegenwoordig waarin mensen opgeroepen worden. Je ziet het ook op de brandweerposten, we zijn er toevallig als college ook vorige week geweest, waarin je kunt zien wie er wel en niet bereikbaar is. En binnen een minuut geeft het systeem aan wie er wel en niet naar de post gaat. En is er onvoldoende inzet bijvoorbeeld op Wolfhezen, dan neemt automatisch een andere post het over. Pas hadden we een brand, was er niet voldoende inzet voor Oosterbeek, dan heeft Arnhem het overgenomen. Dus dat in het kader van de inzet. Meneer Kuppe, u zei van welke keuzes worden er gemaakt en hoe zit het met de vrijwilligers? Vrijwilligers blijft een moeilijkheid. Er moet ook heel veel aandacht worden steeds besteed aan het werven van vrijwilligers. Wat het beste werkt, hebben we ook afgelopen week gehoord van onze brandweercommandanten, dat je toch mensen persoonlijk benadert. Maar het opleiden van mensen kost natuurlijk heel veel tijd. Op dit moment zitten onze posten redelijk in de vrijwilligers. Maar het is ook heel fijn dat de systemen het over kunnen nemen, wat ik net zei, als er niet genoeg mensen zijn. Dus dat nieuwe systeem helpt ons. Vrijwilligers, de ene vrijwilliger kan overdag, de andere bijvoorbeeld in de nacht. Hè. Als je werkt in deze gemeente, dan ben je inzetbaar in deze gemeente. En 's nachts bijvoorbeeld, je woont in Heteren daar. Maar op die manier is het wel veel meer inzichtelijk. En wordt er ook nu een systeem ontworpen, dat heeft u ook gezien, een soort dashboard, waar ik ook veel beter gemonitord kan worden van welke inzetbaarheid en wat er voor nodig is. Wel, u zei, hoe moeten brandweermannen keuzes maken? Ik begreep uw vraag niet zo goed. Want...
Nee, snap ik.
De heer Kuppe.
Oh, sorry. Voorzitter, dank u. het gaat erom dat... alle ingrepen die je doet, of die financieel zijn, of zienswijzes of wat dan ook, die leiden tot verandering als het goed is. En dan heb je keuzes te maken. En mijn vraag zit in die hoek. Wat betekent dat voor een brandweer? Eigenlijk dezelfde vraag die ik in de vorige ronde stelde. Ga je kaas schaven? Nou, dan gaan we iets minder vaak onze vrachtauto schoonmaken. Of ga je echt keuzes maken? Nou, bij zo'n brand rukken we niet meer uit. Ja, dat kan ik me niet voorstellen, maar ik stel het even scherp.
Nou, gelukkig, dank u wel. Gelukkig hoeven we die keuze niet te maken. Hè? De brandweer is er nog steeds in eerste instantie om de brand in ieder geval te bestrijden. Maar je ziet wel, de efficiëntie neemt toe. Ook door ondersteuning van modernere materialen. Bijvoorbeeld de brandweerposten, hoe die nu uitgerust zijn. Bijvoorbeeld door één voertuig, wat veel meer kan. Als eerst had je 2-3 voertuigen nodig. Dus daar zit wel... je ziet nu ook een verdeling van voertuigen die beter uitgerust zijn, maar wel minder voertuigen. Dat heeft nogal wat tot de discussie geleid, hè, want brandweermannen willen ook, en vrouwen, heel graag zien wat voor materieel er staat bij hun op de post. Ja, zo is het. Maar je ziet nu dat langzaamaan die verandering plaatsvindt. En bijvoorbeeld een van de prioriteiten in onze omgeving is de natuurbranden. En waarom? We zitten hier natuurlijk op de Veluwe dichtbij. En op die manier zijn ook de brandweerauto's daar veel meer op uitgerust. Dus ja, efficiënter werken, de organisaties worden ook efficiënter ingericht. Maar ook qua materieel en qua ondersteuning zijn er anders daar. Dus ja. De energietransitie bijvoorbeeld, wat heeft die nou met een brandweer? Nou, je ziet het bijvoorbeeld met zonnepanelen. We hebben de erge brand in Arnhem gehad. Waardoor verduurzaming mensen niet goed bij de woning konden. En het was vooral, hebben we ons ook weer heel goed uit laten leggen de afgelopen periodes. Door de schil die er om een huis heen gezet wordt. En dan met zonnepanelen, bijvoorbeeld elektrische auto's. Al dat soort dingen heeft heel veel invloed op de inzet van de brandweer. En een van de zorgen is ook bijvoorbeeld, als je heel veel elektrische auto's parkeert in een parkeergarage. En er gebeurt iets, hoe kun je dan in hemelsnaam blussen? Nou, dan moet je zo'n auto koelen, hè, want die kun je niet blussen. Dus energietransitie heeft ook heel veel invloed op onze inzet van de brandweer.
Ja. Dank u wel. Er is nog één punt van de heer Blauw over een tekstwijziging. Is dat?
Ik ging net even kijken waar ik dat vond, maar ik kom zo even bij u langs. En dan zorgen we dat dat ambtelijk wordt aangepast, hoor. Ja.
Ik heb die teksten ook al gemeld en ik heb bericht van de Griffie dat ze aangepast zijn. Of worden. Ja,
dat zou kunnen. Dan heeft misschien meneer Blauw een vorige versie nog. Maar we checken het zo even.
Nou, zo worden er ter plekke dingen opgelost. Dat is heel prettig. Wenst er iemand in de tweede termijn het woord voeren? Mag ik dan concluderen dat dit een sterstuk wordt? Ik ga dat concluderen. Ook dit wordt een sterstuk naar de volgende raadsvergadering. Dan komen we aan bij agenda punt 10. Wijzigen gemeenschappelijke regeling ODRA. Het geadviseerd besluit luidt toestemming te verlenen voor het vaststellen van de wijziging gemeenschappelijke regeling omgevingsdienst regio Arnhem. En wethouder Maoes is hier de portefeuillehouder en hij wordt ondersteund door mevrouw Hutting. We wachten even tot iedereen weer aan tafel zit. Dan wil ik graag beginnen met het eerste termijn. Wie mag ik het woord geven in de eerste termijn? Mevrouw van Seters.
Dank u wel, voorzitter. Bij een uittredende gemeente zou grote gevolgen hebben voor deze regeling. Nu zijn we zelf aan het onderzoeken naar de fusie, naar een fusie of herindeling. Is er sprake van andere deelnemende gemeenten van deze regeling die ook dit aan het onderzoeken zijn? En worden deze risico's in beeld gebracht en wordt er al gekeken hoe we zulke ontwikkelingen eventueel binnen de GR ODRA zelf kunnen opvangen of dat er toch met zulke ontwikkelingen toch eerst gekeken wordt naar de uitgetreden gemeente?
Dank u wel. Sorry, ik moest even lachen om de microfoon die nog open stond. Wie mag nog meer het woord geven in de eerste termijn? Ja, het gaat zo soepel deze avond, dan moet je ook even dit soort dingen. Goed, er is een vraag gesteld. Wilt u antwoord geven? Wethouder Maoes.
Ja, volgens mij was de vraag tweeledig. En het eerste deel van de vraag is of er meerdere gemeentes in de regio van de ODRA zijn die aan het kijken zijn naar mogelijke herindelingen, et cetera, et cetera. Het antwoord daarvoor is ja. Er worden meerdere bestuurskrachtonderzoeken gedaan. Dat hoeft niet direct te betekenen dat het ook gaat gebeuren. Een voorbeeld zijn de Liemers. Daar wordt er gekeken, die hebben nu al een samenwerking. Kunnen we die samenwerking nog verder opschalen? Dat hoeft niet direct iets te betekenen voor de ODRA. In onze positie, we kijken naar drie opties. Dat heeft uw gemeenteraad, heeft uw raad ook heel helder aangegeven. En één van die opties bevindt zich buiten onze regio. Dat kan betekenen dat er een keuze gemaakt moet worden. Alleen de vraag is, dat is een beetje een wat-als-vraag, wat voor keuze wordt dat en op basis waarvan? We hebben ook een geldig stelsel. In dat stelsel zitten op dit moment 6 omgevingsdiensten. Alleen met het interbestuurlijk programma en de robuustheidscriteria waar u ook over heeft kunnen lezen in het volgende stuk, kan het best zijn dat er in die stelsels ook dingen gaan veranderen. Kortom, er schuiven op verschillende borden schuiven er nu panelen, laat maar zo zeggen. En wat dat concreet voor gevolgen gaat hebben, dat is op dit moment nog niet helemaal te voorzien.
Mag ik daarmee de eerste termijn afsluiten? Is er behoefte aan een tweede termijn? Mag ik dan concluderen dat dit als sterstuk naar de raadsvergadering gaat? Dat mag ik. Dan gaat ook agenda punt 10 als sterstuk naar de raadsvergadering. Dan komen we aan bij agenda punt 11. De jaarstukken 2023 en begroting 2025 ODRA. En het geadviseerd besluit luidt. Geen zienswijze in te dienen tegen de jaarstukken 2023 van de Omgevingsdienst Regio Arnhem. En 2. Bijgevoegde zienswijze in te dienen tegen de ontwerpbegroting 2025. Wie wil daarover het woord voeren in de eerste termijn? Mevrouw van Zeters, gaat uw gang.
Dank u wel, voorzitter. We hebben als gemeente naar deze GR een zienswijze ingediend om te kijken naar de bezuinigingen, net als de andere gemeentelijke regelingen. Ik lees in de stukken dat jullie in mei met de ODRA daar ook samen over hebben gesproken. Zijn uit deze gesprekken al bepaalde zaken naar voren gekomen? Wat ik uit de stukken haal, is dat er dan ook gekeken wordt naar terugschroeven van uitvoering van nieuwe taken, zoals circulariteit. Dat zou jammer zijn als we bepaalde ambities zouden moeten bezuinigen, terwijl de bouwwereld zelf juist de meerwaarde gaat inzien van deze verduurzamingen. Denk daaraan bijvoorbeeld aan beperkte water- en energieaansluitingen, waardoor waterkelders, zonnepanelen en thuisbatterijen juist een voordeel kunnen opleveren in de voortgang van projecten. Om als gemeente dit allemaal zelf te doen is volgens mij altijd duurder. Is het een idee dat we nu niet alleen naar bezuinigen kijken, maar juist ook naar intensievere samenwerking? Door effectiever samen te werken en daardoor niet alle expertise in huis te hoeven hebben, is daar ook een financiële winst te behalen. Ik was benieuwd hoe de wethouder hiernaar keek.
Dank u wel. De heer Kuppen.
Voorzitter, dank u wel. Ja, eigenlijk een beetje in aansluiting op de vraag van mevrouw van Zeter. Ik kan me voorstellen dat de ODRA doelstellingen heeft die haaks kunnen staan op hun eigen doelstelling of doelstelling van ons. Als ik een voorbeeldje moet noemen, neem nou Parenco. Stel dat je dat wil verduurzamen en dat zou gaan leiden tot meer geurhinder. Dan zal iedereen die bij de ODRA is aangesloten zeggen, oh wat goed, verduurzamen, maar tegelijkertijd zit weer renken met het geurprobleem. Kan de wethouder ook daarin aangeven van hoe dat bij zo'n ODRA werkt? Hoe maken zij daar keuzes in? Hebt u daar invloed op? Het sluit wel enigszins aan bij de vragen van GroenLinks.
Is er iemand anders die het woord wenst te voeren in eerste termijn? Dan ga ik graag naar u, wethouder Moes.
Kijk, ik ben heel blij dat er nog vragen zijn. Terechte vragen, laat ik maar bij het begin beginnen bij de vraag van GroenLinks over of meer samenwerking ook efficiëntie met zich meebrengt. In zekere zin wel. Als we kijken, bijvoorbeeld, we hebben als algemeen bestuur plan opgevat om wat beleidscapaciteit te organiseren bij de ODRA. Omdat we zien dat we allemaal bezig zijn met bijvoorbeeld, even voor de omgevingswet, luchtkwaliteit doelstelling en beleid. We zijn bezig met bodem. Dat gaat van de provincie naar de gemeente. Gaan we allemaal individueel bodembeleid maken. Wij denken dat het interessant is om dat op het niveau van de ODRA, waar daadwerkelijk ook de kennis zit, want die hebben wij zelf niet in huis, zeg maar als bouwstenen mogelijke beleid, bouwstenen aan te leveren. En die je dan op individueel niveau als gemeente weer naar je eigen situatie kunt toeschrijven. Dat betekent dat je wat moet gaan investeren. Dat is ook een van die dingen waar we nu naar het kijken zijn. Van ja, is dat nu handig om dat nu al in te laten gaan? Want we zien ook 2026 op ons afkomen. We hebben een opgave. En tegelijkertijd, maar ja, dat gevoel hebben we natuurlijk zelf ook als we naar onze eigen begroting en perspectiefnota kijken. Ja, daar zitten ook dingen in waarvan je denkt, ja, eigenlijk wil je het hebben, want misschien levert het op termijn wel efficiëntie op. Of levert het op inhoud veel op. Nou, datzelfde gesprek hebben we natuurlijk bij de ODRA ook. Ook op basis, collega Mulder zei over de VGGM, geldt ook hier. Er zitten heel veel wettelijke taken onder, maar er zitten ook een aantal niet-wettelijke taken onder. Maar als je kijkt naar de afspraken die we in de Groene Metropoolregio hebben gemaakt op bijvoorbeeld circulariteit, en het percentage circulaire bouw en grondweg en waterbouw wat we willen behalen, dan is het wel handig dat je een omgevingsdienst hebt die daar ook op toegerust is. Om daar dus ook met kennis naar de vergunningverlening te kijken. Kortom, dit soort keuzes zijn per definitie geen keuzes uit luxe. U vroeg, hè, in mei is er een gesprek. De gesprekken lopen nog. De ODRA heeft in eerdere jaren al bijvoorbeeld een bezuiniging gerealiseerd op huisvesting en ICT, et cetera. Dus dat, ja, daar zitten we al best wel efficiënt in ons jasje.
Dus een vraag van meneer Muller.
Harmse, dankjewel, voorzitter. Sorry voor de interruptie, maar u gaf net of u stelde een vergelijking met het vorige agendapunt van wethouder Mulder. En daar was in dat voorstel was een bezuiniging of een taakstelling van 2% opgenomen. Wat ik hier lees in de financiële consequentieparagraaf is dat het hier niet is gedaan. Heb ik dat correct? Dus dat die gesprekken die in mei zijn geweest, wat daar dan ook is uitgekomen, maar dat nog niet is verwerkt in dit voorstel. Dus eigenlijk waar we daar hebben gezegd, daar gaat gewerkt worden aan 2%. Geven ze daar niet een dergelijke taakstelling hier mee?
Nee, er staat geen percentuele taakstelling op. Wel hebben we het gesprek over waar kun je op bezuinigen. Maar dat gesprek gaat dus over de projecten die we draaien als gemeente. Dat gaat over de aanvullende opdrachten die er tijdens het jaar, waar veel inhuur voor nodig is, nog gedaan worden. En het gaat over de bedrijfsvoering. Dus dat totale pakket, dat zijn we, daar gaat ambtelijk, alle regisseurs die zitten dan met de ODRA om tafel, en die komen vervolgens met een pakket. En dan gaat het algemeen bestuur uiteindelijk een besluit overnemen. Maar de opgave is hetzelfde, namelijk de brief van de wethouders financiën is ook bij ons besproken. En er is een hele duidelijke bestuurlijke wens neergelegd bij de ODRA. Daar moet wel wat op gebeuren.
De heer Harmsen.
Die snap ik. Dank u wel, voorzitter, trouwens. Alleen, in het vorige voorstel wordt er dan echt gezegd, we gaan werken naar die 2%. En hier is er sprake van een volumestijging van 5%. En wordt er nergens gezegd van waar gaan we aan werken of welk doel stellen we ons. Alleen, zoals we na alle gemeenschappelijke regelingen ook zeggen natuurlijk, van we gaan daar aan werken. Maar het wordt dus niet concreet gemaakt. Waarom is daar dan op deze manier voor gekozen? Bijvoorbeeld voor de ene wel en de andere niet?
Wethouder Moos.
Als ik uw vraag duid, dan bedoelt u voor de ene gemeenschappelijke regeling wel en de andere niet. Ja, dat is helder. Ik denk terechte vraag. Ik denk dat we dat als algemene besturen misschien op andere manier aanpakken. En dat we dat ook niet helemaal met een liniaal over alle gemeenschappelijke regelingen hebben heengelegd. De opgave is hetzelfde. Als u kijkt naar het volumegroei, dan hebben we het over het volgende stuk eigenlijk. Maar goed, dat kunnen we nu deels ook behandelen, hoeven we het zo meteen niet te doen. Maar als het gaat over volumegroei, zie je dat een deel van de volumegroei, wat we nu zien, heb ik het niet goed? Gaat wel over dit stuk. Oh, sorry, excuus. Dan heb ik het niet. Ja, je hebt helemaal gelijk. In de war. De volumegroei zit ten dele in bijvoorbeeld wat er in het interbestuurlijk programma wordt aangegeven als je moet 3% van je middelen beschikbaar hebben voor opleidingen. Daar valt nog wel in te sturen, dus daar zijn we nu naar aan het kijken. Kunnen we daar op langzamere manier, we hoeven daar in op een bepaald moment moeten we daaraan voldoen. Daar hoeven we dus niet direct aan te voldoen. Nog even los van het feit dat 3% van je begroting verspijkeren aan opleidingen best heel een hele grote uitdaging is. Want dat betekent ook dat je de facto uren inlevert die je niet aan je kerntaak kunt doen. Dus daar wordt concreet naar gekeken. Dus, zo zijn er ook andere mogelijkheden waar naar gekeken wordt. Maar er komt dus uiteindelijk een de facto bezuiniging die we als algemeen bestuur vaststellen. In ons achterhoofd meewegende de brief van de wethouder Financiën. Ik was nog niet klaar, sorry. Ik dacht dat ik al klaar was, maar dat is helemaal niet zo. De vraag over tegengestelde doelstellingen. Die vind ik wel prikkelend, want in zekere zin zijn die er natuurlijk. Maar dat komt omdat we met verschillende partners misschien ook wel verschillende doelstellingen nastreven. Kijk naar de provincie. Die kan beleid inhoudelijk andere keuzes maken dan wij als gemeente die maken. En aangezien Parenco in dit geval onder bij de BRZO bedrijven valt, dus complexe bedrijven, die ligt die bij de provincie. En de provincie kan daarin eigen beleidskeuzes maken. En dat zou kunnen betekenen dat de provincie wel of niet meer gewicht legt op het een dan op het ander. En dat wij daar misschien als gemeente op een andere manier naar kunnen kijken. Dat is natuurlijk iets wat je samen met die provincie dan, als partner, moet bespreken. En wat nu ook actief gebeurt. Dus ja, het is niet uit te sluiten. En tegelijkertijd gaan we ervan uit. En dat is ook dagelijkse praktijk tot nog toe. Dat we daar ook in gekend worden en dat we daarbij betrokken worden. Tot zover.
Dank u wel. Wenst iemand het woord in de tweede termijn? Mag ik dan concluderen dat dit agendapunt als sterstuk naar de raadsvergadering mag? Dat kunnen we zo concluderen. Dan gaan we door naar agendapunt 12. Dat is de sluiting van vanavond. En dat doen wij om 9:10. Ik wens u allemaal een hele prettige avond nog.